Welkom bij deze podcast van Zorgspectrum. Mijn naam is Nasja van Veen. Ik ben projectleider van Verpleeghuis van de Toekomst. Dit is een speciale afdeling op locatie Kuifmees in Nieuwegein, waar we de zorg van de toekomst bieden. In deze podcastserie gaan bijzondere duo's met elkaar in gesprek over het Verpleeghuis van de Toekomst. Vandaag zitten we hier met Diana en Zoe. Diana is HR business partner en Zoe is zorgverbeteraar. Zij gaan met elkaar in gesprek over het anders werken in het Verpleeghuis van de Toekomst. Diana, welkom.
Dank je.
Net een maand nadat het Verpleeghuis van de Toekomst open was, hebben we een aantal sessies georganiseerd met onze zorgverbeteraars, waar we met elkaar gesproken hebben over de vraag, wat vinden we belangrijk en hoe zouden we willen werken? Dat is toen best wel veel uitgekomen. Daarna hebben we samen met manager Monique samen een paar keer gezeten om het te vertalen naar wat betekent dit voor ons en onze manier van werken. Kan je eens nog helemaal terug meenemen naar hoe zijn we vanaf hier eigenlijk verder gegaan?
Ja, dat kan ik. Nou, we hebben uiteindelijk best heel veel uit die sessies gehaald. En ja, ik geloof zelf eigenlijk dat iedereen ergens goed in is en dat hij talent heeft. Dat hebben we ook zo met elkaar besproken en dat heb ik ook absoluut gezien. En het willen zorgen voor een ander zit er toch bij iedereen wel een beetje in. En of je nou zorgt binnen de huizen van een verpleeghuis of binnen de muren van een verpleeghuis, of je biedt thuis de zorg aan als mantelzorger of voor je ouder. Weet je, dat maakt in mijn ogen niet zoveel verschil. Dus ik vind, als we wat breder kijken naar wat iemand kan en wat iemand met zich meeneemt, en niet alleen met wat hij gedaan heeft op school en wat voor diploma die heeft, maar ook wat neemt iemand mee vanuit ervaring die hij heeft opgedaan in zijn leven, werkervaring en dat alles bij elkaar, maakt dat je mensen holistisch in zijn geheel kunt bekijken en dus ook breder kunt inzetten. En ik denk dat wij als organisatie nu op dit moment gewoon op een andere manier beter doen.
Hoe zijn jullie binnen Zorgspectrum daarmee gestart?
Nou, het is eigenlijk allemaal begonnen met een grote groep mensen die zich hebben gebogen over een innovatiestrategie. Dus we hebben, ik denk dat het al wel anderhalf jaar geleden is, zijn we begonnen met heel verspreid over de organisatie een groep mensen bij elkaar geroepen en gezegd van, nou, hoe willen wij nou omgaan met innovatie binnen onze organisatie? Want er waren zoveel initiatieven. En welke keuzes maak je dan? En wat wij wilden was een strategie erop bepalen als Zorgspectrum zijn. En wat doen we wel en wat doen we niet? En een van de projecten die daaruit voortgekomen is, is dat Verpleeghuis van de Toekomst. En hoe gaan we daar nou met behulp van technologie een visie bepalen waarin we persoonsgerichte zorg kunnen bieden? Maar dat betekent ook dat je daar de mensen bij moet zoeken. En als je daar mensen bij moet zoeken, dan begint het al snel van, wat voor kenmerken moeten die mensen hebben? Even los van wat voor diploma iemand moet hebben. Ja. Dus wie deelt onze visie in plaats van wie heeft de juiste diploma's? Ja. En zo hebben we gekeken en op basis daarvan hebben we ook persona's geschreven. Dus niet zozeer een vacature tekst kijken naar een functieomschrijving, maar meer van, wat voor mens zoeken we eigenlijk? Dus veel meer vanuit, wie is iemand als mens en wat neemt hij met zich mee en wat kan hij ons bieden in die zin? Dus het begint met een visie. En als iemand een visie deelt, dan is hij welkom en dan praten we verder.
Ja, dat is heel herkenbaar. En het mooiste en eigenlijk ook heel inspirerend voor andere organisaties is niet per se van, we zoeken 12 verpleegkundigen, 26 vigers en zoveel helpenden. Nee. Maar gewoon puur, wie hebben we nodig? Wat moet diegene kunnen? Ja. Waar zit de overlapping in qua visie?
Ja.
Dat noemen wij visiegericht werken.
Visiegericht werken. Ja. En als je dat niet doet, vind ik het ook een gemiste kans als organisatie. Want waarom zou ik wel voor mijn moeder kunnen zorgen? Als mantelzorger, en zou ik dat niet kunnen doen voor een van onze bewoners?
Ja. Op een gegeven moment is dat ook een model geworden voor eigenlijk Verpleeghuis van de Toekomst. Want we werken vanuit de visie, visiegericht. Daar bezoeken we onze mensen. Ik weet nog heel goed dat we eigenlijk met ons benen op tafel zaten en ruimte hiernaast. Dat we echt denken van, ja, wat is het model die er eigenlijk onder past? Kan je iets over vertellen hoe we bij het model gekomen zijn?
Ik weet het ook nog. Het was een paar dagen voor kerst. Ja. Laten we hier onder de kerstboom in de Kuifmees. Nou ja, ik heb zelf heel veel trainingen gegeven op het gebied van gedragsverandering. En daar gebruikte ik zelf altijd het model van Bateson. En wat Bateson heeft gedaan is op basis van de logische niveaus kijken naar gedragsverandering. En Je moet het zo zien, dat model is een soort piramide. En in die piramide zitten allemaal schijven. En de bovenste is visie, identiteit en dan komt de rest. Wat wij hebben gedaan tijdens onze sessie is hem omgedraaid. Want alles, we doen het toch allemaal anders, hè? Dus we draaien alles om. Dus we hebben eigenlijk die logische niveaus van Bateson ook omgedraaid. En wat je dan krijgt is een basis wat de visie vormt. En dat is ons fundament geworden. En als dat fundament je visie is, dan kun je op basis daarvan een identiteit ontwikkelen. En in ons geval vertalen naar, maar wat voor mens zoeken we dan? En vervolgens kijk je naar, maar als iemand de visie, achter de visie staat, het mens past erbij en uiteindelijk ook normen en waarden en kennis en competentie. Dan klopt die. En ik denk dat als je als mens vanuit visie werkt, kun je maximaal jezelf zijn. En kun je ook de dingen doen die voor jou intrinsiek belangrijk zijn en waardoor je dus ook het verschil kunt maken. Dus door die logische niveaus om te draaien, hebben we een soort basis gelegd van het model op basis waarvan wij werven. Dus onze vacature teksten en dergelijke zijn allemaal gebaseerd op die eerdere persona's die ik zei, maar ook op die visie. En wat voor mens zoeken we eigenlijk in plaats van de diploma's die je hebt. En als die kloppen met elkaar, dan is het congruent en dan stroomt het. En ik denk dat dat het werkplezier enorm bevordert.
Ja, nou, als we het over werkplezier hebben, we zitten hier ook met zorgverbeteraar Zoe. Zoe, welkom. Kan je eens even kort iets vertellen over jezelf en je achtergrond?
Oké, ik ben Zoe en ik studeer HBO verpleegkunde.
En jij werkt hier als zorgverbeteraar?
Op de KVMS.
Leuk. Fijn dat je bij ons wil zijn. Je hoorde eigenlijk Diana net zeggen van we hebben eigenlijk mensen geworven, dus niet echt per se op vacature, maar veel meer op die visie. Jij hebt erop gereageerd. Wat trok je aan aan het verpleeghuis van de toekomst?
Wat mij vooral aantrok is dat we hier op een hele andere manier zouden gaan werken. Dat werd toen al gezegd. En dat we het oude verpleeghuis ook los zouden laten. En die persoonsgerichte zorg die trok mij heel erg aan. Omdat dat oude werken, dat is elke dag hetzelfde. En een mens doet niet elke dag hetzelfde. Dus vandaar dat die vacature mij zo interessant leek om te kijken, wat kunnen we dan anders doen?
Ja, en nu zijn we bijna een jaar verder eigenlijk, een half jaar, drie kwart jaar.
Ja, zoiets.
Drie kwart jaar, zijn we eigenlijk een drie kwart jaar verder. En merk je eigenlijk verschil?
Ja, de wereld van verschil. Je hebt hier veel meer tijd voor de mensen en ik hoef niet op de klok te kijken als ik aan het douchen ben. En als mensen eerst in hun badjas willen ontbijten en daarna gewassen willen worden, is het ook prima. En als ze om 10 uur uit bed komen of om 7 uur 's ochtends, 's avonds om 11 uur naar bed gaan of om 9 uur al lekker in bed kruipen, dat is ook gewoon prima. En willen ze de tuin in, dan kan dat. Willen ze op het balkon zitten, maar willen ze binnen een spelletje doen, daar is gewoon tijd voor. En we luisteren naar wat de mensen willen en niet wat de rest vindt dat wij moeten doen.
En wie is de rest?
Ja, ik denk de organisatie.
Ik vind het heel mooi wat je zegt, dat je eigenlijk dus de bewoner en zijn behoeften volgt in plaats van vanuit systemen redeneren. Hoor ik je dat goed zeggen?
Ja, zeker.
Ja. En merk je ook iets anders aan onze manier van werken? We zijn in april gestart met eigenlijk ook een nieuwe manier van werken. Onze manier van werken, om eerlijk te zijn. Dus veel meer kijken naar wat is er eigenlijk te doen en wie kan het oppakken. En vanuit individu kijken van wat kan ik en wat wil ik oppakken.
Ja, klopt.
Hoe kan je eens meenemen hoe dat voor je aan het begin was en hoe het nu voor je is?
Ja, aan het begin was dat wel een spannend iets, want je moet echt dingen gaan loslaten. En je voelt je heel snel heel verantwoordelijk voor de mensen en ook het stukje functies loslaten is wel lastig, omdat dat er al zo ingesleten zat. Maar nu dat we dat echt zo hebben gedaan, geeft het zoveel meer rust en heb je veel meer tijd. Terwijl je eigenlijk nog steeds wel ongeveer dezelfde dingen doet, maar op een hele andere manier.
Ja, je zegt dat geeft mij rust. Waar zit de rust in? Want volgens mij wil alle zorgprofessionals, als je ieder krant of iets opent, dan zie je de drukte op de arbeidsmarkt en dat soort vraagstukken. Maar toch biedt het jou rust.
Ja, omdat de verantwoordelijkheid verdeeld wordt. Dus als iemand ervoor kiest om die dag dat te gaan doen, dan kan ik dat stukje loslaten. En dan hoef ik me daar niet meer mee bezig te houden.
Ja, misschien ook wel leuk om voor de luisteraars om even wat meer context te krijgen van hoe dat dan precies uitziet. Diana, kan je ons daarin meenemen? Hoe zien die lijsten eruit? Hoe zijn ze ontwikkeld?
We hebben in de sessies met de zorgprofessionals gekeken van, hey, wat doe je nou concreet elke dag? He, dus als je een dag start en dit zijn de bewoners, wat moet er dan gebeuren? En wat kun je onder welke activiteit scharen? En ik weet zelf nog, ik heb daar zelf in meegedaan. Dat was een enorme lijst, werd dat. He, dus ik kan me dat nog herinneren, dat het ook best wel zoeken was. Van nou, he, wat hoort er nou nog wel en niet bij? En uiteindelijk hebben we op basis van die lijst gekeken van, hey, wie zou wat kunnen doen? Want je houdt natuurlijk wel altijd handelingen, voorbehouden handelingen, of pleegkundigen die niet iedereen zomaar kan doen. Dus we hebben met elkaar gekeken, wie zou welke handeling kunnen verrichten, maar dan even los van welke functie iemand heeft of niet. Maar ja, puur alleen maar kijken naar, wat zijn de activiteiten, wat zijn de handelingen en wie zou dat kunnen doen?
Ja, want we hebben eerst nog een stap daarvoor, hebben we met de zorgverbeteraar zelf, hebben we aan ze gevraagd van, kan je opschrijven wat je eigenlijk op een dag allemaal doet, om gewoon ook inzicht te krijgen? Juist omdat we een field lab zijn en eigenlijk kunnen experimenteren van hoe de zorg van de toekomst uit kan zien, hebben we eerst gevraagd van, vul maar aan, wat doe je op een dag? Dat hebben we een week laten hangen. Vervolgens zijn er collega's geweest die ook van andere etages die observaties hebben uitgevoerd. Die hebben gewoon alleen maar eigenlijk geschaduwd. Dus die zijn achter je aan gaan lopen en hebben zich opgeschreven van, dit doe je nog. En er viel ons ook op dat er een aantal dingen zijn die al gedaan worden, waarvan mensen zelfs niet eens meer doorhebben dat ze dat ook doen. En er was inderdaad drie kantjes aan activiteiten, wat allemaal gedaan werd. En hebben we eigenlijk onderling gewoon zelf weer verdeeld van, wat is het eigenlijk? Is het iets waar je bevoegd voor moet zijn? Is het iets waar je, of tenminste, bevoegd en bekwaam voor moet zijn? Is het iets waar je bekwaam voor moet zijn? Of is het iets wat eigenlijk iedereen kan doen als je visie klopt? Dat waren die smaken, toch?
Ja. En het is wel grappig dat je nu dat bevoegd en bekwaam noemt. Want dat is ook iets wat bijvoorbeeld in de nieuwe CAO heel erg aan de orde komt. Hè? Van wanneer is iemand bekwaam en wanneer is iemand bevoegd? En de beweging die je nu ziet, en die lees je ook overal in de media, hè? Van als iemand bekwaam is, is dat dan niet voldoende om ook bevoegd te kunnen zijn? Hè? Dus er wordt veel meer ingezoomd op wanneer is iemand bekwaam? En dat is ook nog, hè, als het gaat over wanneer voelt iemand zich bekwaam en wanneer is iemand bevoegd? Maar het is niet meer zo dat die twee onherroepelijk met elkaar verbonden zijn. En je ziet daar al een beweging in de nieuwe CAO. Maar je ziet het ook overal in de kranten staan en in de media. Ja. Dus ik denk dat dat iets is wat ons in deze beweging ook gaat helpen om ook anders te gaan kijken naar bijvoorbeeld de functieomschrijvingen.
Ja, want Zoe zei net al van, eigenlijk hebben we de functie losgelaten. We hebben jullie allemaal zorgverbeteraars genoemd, ongeacht wat je doet. Maar dan met profielen, een groene, een gouden en een rode profiel. Dus een generalist, een specialist of een T-shaped. Zoe, eigenlijk hebben we dus die drie eigenlijk types. We hebben 12 functies losgelaten en maar eigenlijk 3 vastgepakt. Jij bent nu deel specialist. En je kan eigenlijk ook alle generalistische en T-shaped activiteiten uitvoeren. Hoe is dat nu voor jou om je functie los te laten?
Ja, soms is dat wel lastig. Omdat mijn andere collega's die misschien niet dezelfde opleiding hebben gehad, nu ook de generalistische dingen of de T-shaped dingen mogen oppakken. En daar voel je je toch altijd nog wel een klein beetje verantwoordelijk voor. En dat moet je loslaten. Maar dat geeft ook wel weer rust. Want ik hoef niet overal meer verantwoordelijk voor te zijn.
Ik zie het wel in relatie met werkplezier. He, want als het gaat over altijd maar verantwoordelijk zijn, en ik kan me ook een bijeenkomst herinneren met de zorgverbeteraars, waarin iemand zei, die functieomschrijving werkt zo beperkend. Want soms staan we met z'n tweeën op de gang en dan wil ik het wel doen, maar mag ik het niet omdat ik niet bevoegd ben. En mijn collega heeft geen tijd. En die mag het, maar die kan het niet vanwege de tijd. He, dus zo'n gesprek hebben we ook met elkaar gehad van, ja, maar ik kan dit wel, alleen ik heb het diploma niet. En dat doet natuurlijk ook iets met je motivatie. Of hè, ik kan me heel goed voorstellen dat iets doet met je motivatie, maar ook met het werkplezier. Want je kunt het, Je hebt het misschien ook al wel gedaan, maar iemand een functieomschrijving of een diploma zegt, je mag het wel of je mag het niet. Weet je, en dat lijkt mij, zeg maar, qua werkplezier, motivatie, maar ook erkend worden in een rol die je hebt, best wel, ja, demotiverend.
Ja.
En voor het behoud, want dat is denk ik het allergrootste speerpunt in de zorg, komende periode, hè, of komend jaar en misschien wel de jaren daarna, hoe behouden wij onze mensen voor de zorg? Kijk, die instroom, dat gaat dan nog wel. Maar we werven wel met de achterdeur open. Dus we moeten ervoor zorgen dat we onze mensen behouden. En ik denk dat de manier waarop jullie nu werken, als zorgverbeteraars, dat dat ook kan bijdragen in een stuk behoud.
Ja, ik zie Zoe de hele tijd knikken, maar de luisteraar ziet dat knik niet. Dus jij herkent punten?
Ja, absoluut. Ik ben het er echt volledig mee eens. Ja.
Waar ben je nou precies mee eens? Wat...
Ja, dat het loslaten van die functies, dat werkplezier wordt gewoon heel anders. En ook omdat je op de vloer bent en je doet het met elkaar. Dus het is niet meer zo van jij doet dit en ik mag dit niet. Nee, we mogen het allemaal. Tenminste, we mogen bijna allemaal alles. Maar ja, daardoor is er ook gewoon meer rust voor de mensen. En het is ook gewoon prima als die dat doet en die doet dat. En ja, als we constant over die functies na moeten denken en er overal maar een plaatje aan moeten geven, dat verhoogt de werkplezier zeker niet.
Ja, ja, want jullie, voor de luisteraars die het model en zo niet kennen, jullie kunnen Einstein Held editie 4, kunnen jullie alles teruglezen. Daar hebben we een achtergrondinformatie over geschreven. En in de volgende editie schrijven we een gevolg met alle resultaten erin. Dus dat was mijn even reclameblok. maar jullie werken ook echt op een andere manier. De dagstart hebben jullie nu ook echt... geïmplementeerd. Voor de eerlijke luisteraar, het lukt ook nog niet elke dag, maar we zijn pas 10 weken geleden begonnen. Maar je ziet al wel een bepaald effect van een dagstart samen starten.
Absoluut.
Wat is het effect ervan?
Ja, je hebt gewoon veel meer duidelijk wat er moet gebeuren. En als dat klaar is, dan heb je gewoon tijd voor de mensen. En als je het allemaal verdeelt en iedereen weet waar die aan toe is, dan is er veel meer tijd dan wat we eigenlijk maar denken.
Ja. Ja, want eigenlijk was dat ook een van de aannames. We toetsen ook gewoon als collega's van de toekomst ook de aannames. Van ja, de kwaliteitskaders zeggen bijvoorbeeld ook, je hebt zoveel verpleegkundigen nodig, zoveel vigers op aantal bewoners. Maar ook die hebben we een beetje losgelaten. Hebben we gekeken van ja, wat is er eigenlijk nou te doen? Waar liggen de behoeftes en de, van de bewoners, ook van zorgprofessionals, maar ook wat hebben ze nodig qua bijvoorbeeld zorg? En toen zagen we ook dat eigenlijk wel meeviel hoeveel van de specialistische activiteiten we hier hebben, toch?
Absoluut. Het valt ook echt wel mee.
Ja. En dan is het ook wel weer behapbaar als je het op die manier naar kijkt, toch?
Ja, absoluut. Als je genoeg handen hebt wat de rest op kan pakken, dan komt het zeker goed.
Ja, nou, dat is heel mooi.
Nou ja, en dat zijn dus ook niet altijd de gespecialiseerde handen. Hè? En dat is zo lastig in het aantrekken van nieuwe mensen. Die vigers en die verpleegkundigen, ja, die pool die droogt gewoon op. En helemaal hier in de regio. Mensen die... kinderen of jongvolwassenen die kiezen voor de zorg, die zijn beperkt. En ik denk dat corona ons daar ook niet in geholpen heeft. Want als je nu ziet hoe moeilijk het is om leerlingen aan te trekken of om stagiaires binnen te hengelen, dan is dat echt heel erg lastig. En dan met name de vigers en de verpleegkundigen. Hè, dus als je zegt van nou, dat soort handelingen, die kunnen we daarin centreren en dat kan... Ja, kan opgepakt worden, dan heb je natuurlijk op een ander niveau wat meer mensen nodig. En die zijn wat makkelijker. Dat is wat minder schaarste.
Ja, en zeker als je visie passend is, dan ga je echt op een ander level. Echt op zingeving level ga je mensen aanspreken.
Ja.
En vooralsnog gaat dat goed. We hebben hier geen factures volgens mij zitten. Hey, en Zoe, wat ik ook wel benieuwd naar ben, is... ik kan me zo voorstellen dat het beeld is van de buitenwereld. Van ja, dan ga je... allemaal activiteiten met elkaar verdelen. Is dat dan nog wel uitdagend genoeg voor een verpleegkundige of een vigger om dan hier in verpleeghuis te werken? Ik ben dan wel echt benieuwd naar jouw ervaring als verpleegkundige in opleiding.
Ja, verpleegkundige in ouderenzorg is sowieso niet vergelijkbaar met een verpleegkundige in het ziekenhuis. Het is niet zo dat je hier de hele dag verpleegtechnische handelingen aan het doen bent. Maar er is veel meer uitdaging in gedrag, maar ook in alle dingen eromheen. Want nu dat wij op een andere manier werken, is er ook meer tijd voor projecten en verbeteringen, kwaliteitsverbeteringen en dat soort dingen.
Ja, want die ruimte krijg je ook. Waar je normaaliter, als er een goed idee komt vanuit eigenlijk de vloer, vanuit de zorgprofessionals, dan ken ik van de organisaties dat ze dan naar via de manager naar bij een projectbureau ergens komen, bij een innovatieafdeling, en die gaan het uitvoeren. Dat doen we hier anders.
Ja,
vertel.
Ja, hier kan je je eigen project oppakken. En word je gewoon projectleider gemaakt, zonder dat je dat eigenlijk wist van tevoren.
En dan is het, hey zo, je hebt een goed idee, ga maar.
Ja.
En welke begeleiding krijg je dan?
Nou, wel gewoon goede begeleiding. Je hebt altijd iemand om op terug te vallen. Maar het is ook wel spannend in het begin, want het is allemaal nieuw.
Ja.
Maar wel uitdagend.
Ja, en nu ben je al zover met een van die deelprojecten. Je hebt een digitaal bord eigenlijk geïntroduceerd, informatiebord voor bewoners, maar ook voor collega's, waar we ook de kortcyclus feedback eigenlijk daarin terugrapporteren. Van dit is wat we hebben opgehaald, dit is het effect en dit kan je bijvoorbeeld ook vandaag nog doen hier op locatie. Dat heb je helemaal opgepakt en nu ben je bijna klaar. Volgens mij komt hij binnenkort hier te hangen.
Ja, hij wordt binnenkort opgehangen. Ja.
En wat prikkelt dat je om weer nieuwe dingen op te pakken? Van, oh, dit is klaar, wat ga ik nu doen?
Ja, tuurlijk. Je gaat toch meer kritisch kijken naar andere dingen. En denk van, nou, daar zou ik ook wel wat mee kunnen doen.
Ja, ja, en ik word hier zo blij van. Het is totaal niet gescript. Maar we hadden wel wat vragen van tevoren bedacht. Maar dit is eigenlijk waar je naartoe wilt, toch, Diana? Vanuit HR.
Nee, zeker. Ik denk dat je dan het vak echt serieus neemt. En niet alleen maar productie draait aan het bed, even heel plat gezegd. Maar wie kan anders... Wie kun je anders vragen om verbeteringen door te voeren, hè? Dan de verpleegkundigen zelf? Of dan de mensen die onze mensen verzorgen? Hè? Dus wie kan het beter verzinnen dan dat jullie dat kunnen met elkaar? Maar dan moet je daar wel de tijd en de ruimte voor krijgen. En dat hoor ik vaak terug. Hè? Dat iedereen staat zo ingeroosterd met de zorg die er verleend moet worden aan de cliënten en aan bewoners. Dat er bijna geen tijd over is om eens na te denken überhaupt over... God, dat kan anders, dat kan beter. Terwijl jullie zijn er wel voor opgeleid. En vaak wordt het wel gezien en wordt het ervaren. Maar dan is het te weinig tijd om dan ook daadwerkelijk iets mee te doen. En dat vind ik wel echt heel gaaf, dat jullie dat hier wel kunnen doen.
Herken je dat van andere locaties?
Nee, dat is echt alleen hier. Ja.
En andere locaties wordt van je overgenomen? Of?
Ja, ik denk dat het daar niet eens bespreekbaar wordt gemaakt. En dat er totaal geen ruimte is voor je kwaliteiten en de opleiding die je dan gedaan hebt ervoor.
Ja, ja, want ik ben natuurlijk van origine zelf ook verpleegkundige. En dan heb je altijd 5 rollen van verpleegkundige die je leert. En eigenlijk in de praktijk ben je altijd zorgverlener. Terwijl je denkt, hey, ik heb echt nog meer rollen. Ja. Ik ben ook een coach, ik ben ook een zorgverbeteraar. Ik ben echt veel meer. In die lijst die we nu 's ochtends invullen van wat gaan we vandaag doen, hebben we eigenlijk ook onderdeel projecten opgeschreven. Maak je daar wel eens gebruik van?
Altijd.
Ja, dus dan betekent dus ook dat je zelfs in je werktijd, in 8 uur dienst dat je hebt, dat je ook gewoon ook aan projecten kan zitten.
Ja, zeker weten.
Hoe wordt het door collega's op gereageerd?
Vooral als ze zien waar je mee bezig bent, dan is het heel positief. En dan komen ze ook altijd wel even kijken hoe het ervoor staat.
Ja, en ook andersom, want ook andere collega's vullen ook als projecten in.
Ja, zeker. Absoluut.
Ik zag vandaag 4 collega's staan van ja, wij gaan aan ons project werken, want wij willen registratie verminderen. Dus wij zijn een werkgroepje, ja, wij gaan hiermee aan de slag. Vond ik wel leuk hoe ze dat onderling dan hadden besproken.
Ja.
Maar jij blijft achter, wij pakken dit op. Dus mooi lerende cyclus. Hey Diana, het is natuurlijk ook best wel spannend om zo op deze manier te werken. Dat vraagt echt wat anders. Ik vind het heel knap dat jij vanuit de HR-perspectief ook echt deze beweging mee helpt om in gang te zetten. Welke dilemma's had je van tevoren?
Nou, van tevoren niet echt in dilemma's gedacht in die zin, maar wel in kansen. In de zin van, hey, we zouden dit ook kunnen aangrijpen zelf om vanuit HR-perspectief te leren. Die kans is ons ook geboden om... mee te leren en mee te ontwikkelen en mee te denken in van... hey, maar als dit deze kant op gaat, wat is er dan nodig vanuit HR-perspectief? En ik denk dat een van de belangrijkste opgaves die wij hebben... is het loslaten van het oude. Ja, dus wij werken natuurlijk met een functiehuis. Daaraan zitten allerlei verloningen gekoppeld. Ja, ik zie toch echt wel een beweging in dat moeten loslaten... om uiteindelijk veel competentiegerichter te gaan... organiseren. Maar goed, dat is echt een grote zoektocht. Want hoe ga je dat vervolgens verlonen? Hè? Want ja, er zullen altijd wel wat verschillen zitten in hoe je iemand inzet in de zorg. En ja, hoe ga je daar dan mee om? Dus ik denk ja, dat echt nog wel een zoektocht voor ons is.
Ja, nee, ik vind het heel mooi dat je ook aangeeft dat je vanuit HR eigenlijk dat lerende organisatie ook mee gebruik maakt van verpleeghuis van de toekomst om te leren.
Ja.
En heb je al echt nieuwe dingen geleerd van je denkt, ja, dit is het. Dit zou ik door willen geven aan mijn collega's.
Nou, wat we hier en wat jullie ook doen, zo constant ontwerpen, bedenken, proberen, reflecteren en weer terug naar de tekentafel. En weer bedenken, nee, we gaan het zelf niet verzinnen. We gaan aan de zorgverbeteraars vragen, hop, met z'n allen weer aan tafel. En wat vinden we hier nou eigenlijk van? Zijn we op de goede weg of niet? En ik denk dat dat iets is wat ik sowieso in mijn werk al heel erg heb meegenomen van, we gaan niet bedenken voor de medewerkers of voor de collega's wat goed voor ze is. We gaan het gewoon aan ze vragen. En dat is, denk ik, voor nu, voor mij, de grootste, allergrootste les en opbrengst, bijvangst, hoe je het ook maar wil noemen. Maar ga het vooral niet zelf bedenken, maar ga het vragen.
Ja.
En ik denk dat dat ook onderdeel moet zijn van de zoektocht. Hè? Dat we met de zorgprofessionals ook met elkaar aan tafel gaan zitten. Zo van, joh, dit is het dilemma. Dit zijn de functieomschrijvingen, het zijn de 12. Hoe zullen we dat nou eens gaan modelleren naar dat wat past binnen het verpleeghuis van de toekomst?
Ja, waarbij dus die ruimte voor de zorgprofessionals juist eigenlijk vergroot.
Ja, maar goed, uiteindelijk gaat het natuurlijk wel over, wat is het salaris wat we elke maand overmaken? Hè? En hoe verloon je nou wel die bevoegdheid of die bekwaamheid? Hè? Als je dat op die manier zou moeten invullen, hoe doe je dat dan? Dus dat is gewoon een zoektocht. Maar je ziet daar wel een beweging in ontstaan.
Ja, want eigenlijk is dat onze volgende fase wat we hebben uitgetekend. Want we wilden eerst even zo goedkoop mogelijk eigenlijk prototypen. Dat is een innovatieterm om kleinschalig gelijk te beginnen en kijken of het werkt. We zien nu dat er op sommige dagen echt fantastisch werkt. Dat je echt vol energie thuis komt. Terwijl eigenlijk iedereen nog meer aandacht hebt kunnen geven dan wat je normaal gesproken zou kunnen geven. En we zien ook sommige dagen dat het niet werkt. En dat we nu aan het uithalen zijn van wat maakt het dat het sommige dagen wel werkt en sommige dagen niet. Hoe kunnen we dan de positieve dingen ervan meenemen en opschalen? En de volgende fase inderdaad van wat betekent dit voor opleider, voor financiering, voor inzet, voor eigenlijk kwaliteitskaders. Eigenlijk voor het hele palet in de tweede cirkel.
Ja.
Dus niet per se de organisatie zelf, maar de cirkel eromheen. En als ik dan even met jullie door mag kijken. Wat hopen jullie dat verpleeghuis van toekomst en deze manier van werken jullie eigenlijk persoonlijk, maar ook de organisatie kan brengen?
Ja, mij persoonlijk is de ruimte die er is om door te groeien en om te kijken wat er nog veel meer mogelijk is in de ouderenzorg. En de organisatie. Ja, ik denk dat het aantrekken van het personeel een stuk makkelijker gaat worden, maar dat ook de uitstroom gewoon minder gaat zijn.
Zou jij willen blijven als we dit verder doorontwikkelen en alles? Zou dat jou behouden voor de zorg?
Ja, dat denk ik wel.
Ja, dat gaan we zeker doen. Diana?
Nou, ik deel heel erg wat Zoe zegt. Ik denk dat stuk behoud, dat de allerbelangrijkste focus moet zijn voor ons als organisatie nu. En dat dit daarin gaat helpen. En ik hoop ook uiteindelijk dat we dit op meerdere plekken kunnen implementeren. Maar goed, de vraag is wel even hoe dat fundament er dan uitziet. En daar ga ik wel mijn persoonlijke missie van maken. Hè? Van hoe zorgen we er dan voor dat binnen afdelingen dat fundament op een bepaalde manier opnieuw stand kan krijgen of vorm kan krijgen of een soort. Hè? Dat we daar met elkaar heel kritisch naar kunnen kijken. Zodat dat ook een goede basis kan zijn om op een andere manier te gaan werken.
Ja.
Zodat we mensen makkelijker kunnen behouden of makkelijk kunnen aantrekken. En dat het een soort olievlek wordt.
Ja. Dat is een heel mooie ambitie. Dank voor delen allebei. Dat is een heel mooi voorbeeld hoe we eigenlijk in het verpleeghuis van toekomst, eigenlijk de zorg van de toekomst aanpakken en hoe we het neerzetten. Door echt daadwerkelijk anders te werken. Volgens onze inspiratieraad moesten we niet anders werken noemen, maar gewoon onze manier van werken. Dus bij deze. Tot slot ben ik wel benieuwd, wat zouden jullie vanuit je eigen perspectief het meest waardevolle les willen geven aan andere organisaties, andere afdelingen? Zij zeggen, ik wil dit eigenlijk ook. Wat zou dan de meest waardevolle les zijn om aan hen te bieden?
Nou, voor mij is dat echt, heb je visie helder. Dus ga niet eerst doen en dan nadenken over een visie. Maar ga eerst goed met elkaar bepalen van wat is onze visie, wat zijn die ideeën. Sla dat fundament en ga van daaruit verder.
Het grote stip aan de horizon.
Ja.
Ja. En voor wie het uiteindelijk ook doet, hè?
Ja, zeker.
Zoe?
Ja, ik denk dat de sleutel tot succes echt het meenemen van het team is. vragen wat hun willen en vanuit daar verder gaan.
Ja, nou, mooi gesprek zo. Nou, dan wil ik jullie hartelijk danken voor het mooie gesprek. Aan de luisteraars, dank voor het luisteren. Tot de volgende podcast, waarin Monique en ik eigenlijk samen in gesprek gaan en overal gaan terugblikken en reflecteren over wat hebben we nou eigenlijk precies geleerd. Wat is eigenlijk de grootste waarde, de kennis en alles wat we hebben opgehaald. En dat delen we graag met jullie. Graag tot de volgende keer.